Welkom, lieve luisteraars. Welkom bij het gesprek met mijn gast vandaag. Vandaag ga ik in gesprek met Madelon Lutgert Planten. Madelon verstaat de kunst van het leven van de verschillende persona's. Die van dochter, vrouw, moeder van Liz en Joan, maar ook van zoveel meer. Van vriendin en mijn zielemaat, schrijfster van het must-read boek Moedergodin, Duizendpoot, levensgenieter, diepzielduiker, emigrant, binnenkort seniora, moeke, ondernemer, opsteller en founder van Hello Woman. Madelon leerde ik in maart 2020 kennen via Instagram. We deelden een leven in Amsterdam-Oost op een steenworp afstand van elkaar. Beide twee kinderen rond dezelfde leeftijd, een eigen praktijk en beide midden in de transitie richting de begeleiding van vrouwen in het veranderingsproces van vrouw naar moeder. We ontmoetten elkaar na slechts een paar korte berichtjes die werden uitgewisseld. En voor mij voelde het als thuiskomen. Als een zus die ik uit een vorig leven in deze bijzondere overgangsfase terugvond. Het boek Moedergodin voelde als mijn eigen werk, één en al herkenning. En daarmee de hoop dat iedere vrouw het leest als ondersteuning en gedragenheid voor al die transformatiecycli die ze doormaakt. Madelon werkt als systemisch coach en begeleidt de vrouw individueel en in de groep tijdens de aardverschuivende fases in haar leven. En over ruim een maand ga jij je basis in Amsterdam verlaten voor een plek waar het 300 dagen per jaar lente is, Spanje. En dus duiken we vandaag nog even de diepte in om datgene te doen wat we het allerliefste doen. Diep duiken in de filosofie, psychologie en de bezieling van het leven. Welkom, lieve Madelon.
Ik ben helemaal stil. Je hebt toch wel eens dat als dan iemand iets zegt dat je dan kippenvel voelt? En nu had ik gewoon zo over mijn hele lijf kippenvel.
Ja.
Mooi, wat een introductie, hè? Halleluja.
Komt er ook niet anders.
Nou, ik vind het echt bijzonder.
Ja. Ja, ik vind het bijzonder dat we hier vandaag zitten.
Ja.
Alsof we nog even allerlei laatste dingen eruit gaan persen de komende maand. Maar nu als onderdeel van mijn online programma. En heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
Aan deze introductie? Ja. Nou, ik zou eerder wat willen schrappen. Dus ik denk, nou, zo'n grote jas, die draag ik niet altijd. Maar nee, hier heb ik niet zoveel aan toe te voegen. Dit voelt als misschien dat ik de geliefde ben nog van iemand. Dat is ook een belangrijke rol in mijn leven.
Ja.
Vrouw, die had je genoemd.
Vrouw.
Ja.
Ja. Ja. En we gaan vandaag met elkaar in gesprek over het innerlijk kind.
Yes.
En eigenlijk wordt er veel over gesproken. En ik denk dat het gewoon heel goed is om nog eens een keer uiteen te zetten wat nou het innerlijk kind inhoudt en wat jij daaronder verstaat.
Ja. In een simpele zin gezegd is het innerlijk kind een versie die in iedere volwassene leeft. Wat een soort verzameling is aan ervaringen uit je kindertijd. En daarin kan je zeg maar spreken over een deel wat vrij is en autonoom. En je kan spreken over een deel is wat is gaan overleven aan de hand van de ervaringen die ze heeft meegemaakt. En het innerlijk kind begint in mijn beleving al in de baarmoeder. En in het Engels zeggen ze zo mooi, your little one. Dat vind ik nog treffender dan innerlijk kind. Want bij een klompje cellen heb ik nog niet echt een kindsgevoel, maar wel een little one, een kleintje. En ja, dat innerlijk kind, dat dragen wij ons hele leven met ons mee. En als we daar geen zicht op hebben, dan worden we onbewust vaak aangestuurd door de patronen die we in onze kindertijd hebben ontwikkeld. Ja, als een korte introductie over het innerlijk kind. Ik kan hier dus makkelijk een uur over praten, maar ik dacht,
dat gaan we niet zo doen.
Ik dacht niet meteen al mijn kruid verschieten. Ja.
Ja, want de reden dat we daar eigenlijk over hebben is dat vanuit ons onderbewuste dat die little one eigenlijk een stempel kan drukken op ons dagelijks leven, op het teruggeworpen worden op een andere tijdlijn van die andere leeftijd die nog steeds in jouw schuil gaat.
Klopt.
Ja.
Klopt. Ik denk dat heel weinig mensen doorhebben. Ik denk wel dat het steeds meer mainstream wordt, maar ik denk dat weinig mensen doorhebben dat ze dus door situaties met mensen of door bepaalde omgevingen getriggerd worden. En dat die trigger ervoor zorgt dat ze eigenlijk het hier en nu, hun volwassenheid verliezen. En dat is niet ongezond of zo, of niet de bedoeling. Alleen je verliest er ongelooflijk veel energie op als je er geen zicht op krijgt.
Ja.
Dus innerlijk kindwerk, zoals het nu zo mooi wordt genoemd, is voor mij echt een manier waarop je jezelf als mens aan de ene kant beter leert kennen en aan de andere kant jezelf kan gaan bevrijden van shit en patronen die je niet meer dienen en waardoor je dus ongelooflijk veel energie verliest.
Ja, en met natuurlijk ook een mooi doel dat volwassen deel eigenlijk steeds autonomer wordt.
Ja.
Ja.
Ja, dus in de route naar volwassenheid, en met volwassenheid bedoel ik ook dat je dus die oude patronen gaat ontstijgen, heb je een hele intieme relatie aan te gaan met je innerlijk kind.
Ja, mooi. En kan jij je nog herinneren wanneer jij voor het eerst besefte dat jij zo'n little one in je had? Is daar een moment in de tijd of dat je daar voor het eerst over hoorde of dat het je...
Ja, toen ik 22 was, kwam ik thuis te zitten met, noem het een burn-out, noem het overspanning, noem het, ik ben even het kwijt in het leven. Ik was afgestudeerd, ik was een jaartje aan het werk gegaan, was piepjong natuurlijk, maar ik voelde gewoon... Ik voelde me niet goed. Ik voelde me down. Het leven voelde traag. Ik voelde me best wel ongelukkig. Terug bij mijn ouders gaan wonen. En mijn moeder raadde mij toen aan om iets van een reading te laten doen. Toen kwam ik tegenover het stereotype aura reader te zitten. Dus zoals we dat allemaal zouden zien. Zo'n hele, hele wijze vrouw met lange grijze haren. Niet in een paars gewaad, maar in zo'n terracotta kleurig gewaad. Ik weet het nog heel goed. En ik hoefde alleen maar te gaan zitten met mijn ogen dicht tegenover haar. En zij ging mijn energie lezen. En toen vertelde ze van... Ja, ik zie een heel alert meisje die met hele grote ogen de wereld zit in te kijken. En die heel goed kan inschatten wat iedereen nodig heeft om het zo goed te laten gaan. En toen dacht ik... Oh, dat gaat over mij. Dat wist ik wel. Ze heeft nooit de term innerlijk kind benoemd. Maar als jij mij deze vraag nu stelt, is dat het eerste wat bij mij opkomt. Dus dat iemand mij confronteerde of spiegelde in... Er zit een versie in jou die heel klein en jong is en die doet dit.
Ja.
Ik had toen nog niet door bijvoorbeeld dat wat ik deed een reactie was op een trauma. Snap je? Want dat is... Het innerlijk kind bestaat ook, dat overlevende deel is een reactie op ervaringen. Dat had ik allemaal nog niet door. Maar dit was mijn eerste moment dat ik begreep dat er een versie in mij leefde die jonger was dan de 21, 22 jaar die ik toen was.
Ja. Nou is het zo dat ik regelmatig vrouwen in therapie heb en jij herkent dat waarschijnlijk ook in jouw praktijk. En dat zij komen met eigenlijk dat zij af willen van dat innerlijk kinddeel eigenlijk. Dat hebben ze dan zelf niet in de gaten. Maar er zit een bepaalde angst of er zit een bepaalde frustratie of woede. En in eerste instantie komen ze dan omdat ze het liefst graag zien dat dat deel verdwijnt. Welke functie denk jij nou dat het innerlijk kind heeft? En waarom het zo belangrijk is om je juist daarmee te verbinden?
Ja. Kijk, als we opgroeien, is een van onze belangrijkste levensbehoeftes is verbinding maken. Ons hechten. En de meeste mensen die gaan zich hechten aan hun moeder en aan hun vader. En verbinden met hun gezin van herkomst. Broertjes, zusjes, opa's, oma's. Maar je kerngezin. Alleen, er leven in elk gezin bepaalde ongeschreven wetten en normen en waarden... En manieren waarop je erbij hoort. En waardoor die verbinding dus extra sterk wordt. En om dus die verbinding te kunnen maken. En om dus daarmee de liefde te ontvangen die je nodig hebt om te overleven. Schieten we in de aanpassing. En laten we soms een deel van onze authentieke zelf. Van ons autonome zelf laten we even achterwege. Maar het is een hele gezonde functie. Want het zorgt ervoor dat we bij de groep horen. Het zorgt ervoor dat we geen pijn hoeven te voelen van mogelijke afwijzing. En het zorgt ervoor dat we ergens onderdeel van uitmaken. Dus het is een uiterst slim stukje van ons brein, van onze biologie, van onze evolutie. Want zonder onze ouders, zonder de liefde die we van hun ontvangen, kunnen we niet opgroeien. Dus het is bescherming.
Ja, ja. En dat bijt ook wel een beetje dan weer met dat vrije deel. Wat aan. Ik zie het altijd zo dat het innerlijke kind echt wel aan die bezieling, aan je ziel vastzit. En daar zit dan die potentie en dat vrije deel, wat eigenlijk jou ook drijft,
ja,
in het leven. Wat je waartoe heeft, een functie heeft om nou, je volle potentie te leven. Dat bijt een beetje met elkaar, hè? Of een beetje veel.
Het bijt heel veel. En het interessante is dus dat Gabor Maté heeft het daar altijd over, dat de andere kant die we nodig hebben naast verbinding en hechten is dus authenticiteit. En die koppel ik heel erg aan dat vrije, autonome zielsaspect van elk mens.
Ja.
Dus we hebben te worden wie we in essentie zijn, willen we ook overleven. Want nou ja, zoveel jaar geleden was het nodig dat we ons talent ten volste konden laten zien, zodat de groep ook de grootste kans had om het sterkste te worden en het sterkste te zijn. Alleen, we leven nu in een setting waarin wij denken dat als we dus dat zielsdeel, dat vrije, autonome deel helemaal in het licht zetten, dat we de verbinding verliezen.
Mm-hmm.
Dus kiezen we ervoor om dat deel gewoon een beetje te laten afsplitsen of ja, onder water te duwen. We krijgen hem ooit wel eens in ons gezicht, maar dan kiezen we dus voor de verbinding.
Ja.
Onbewust.
Ja. En wanneer krijgen we hem nou in ons gezicht?
Ja, god, ja. Nou, bij live events.
Mm-hmm.
En voor vrouwen is dat toch heel vaak moeder worden. Maar het kan ook zijn bij iemand die je verliest, bij ziekte, bij ook positieve live events. Je gaat trouwen of je gaat samenwonen of je gaat samen een huis kopen of je gaat emigreren. Komt die ook omhoog.
Mm-hmm.
Bij levensveranderende ervaringen.
Ja.
Maar laat ik het anders zeggen. Je krijgt hem de hele dag in je gezicht. Maar dan wat subtieler. En als er levensveranderende situaties zijn, dan wordt het wat meer obvious. Hoe noem je dat? Wat meer in je gezicht. Ja.
Wat heeft het jou nou gebracht? Of op welke manier ben jij vanaf dat moment, hè, vanaf je 21ste, dat je echt voelde van, hey, er zit dus echt een deel in mij wat jonger is dan ik nu ben. En
ja,
wat iets anders doet dan ik misschien met mijn hoofd zo beleef. Hoe is dat toen verder gegaan? Op welke manier heeft het innerlijk kind een evolutionaire rol gespeeld in jouw leven?
Ja, ik denk dat ik het best wel een tijdje heb weggedrukt. Want met het in verbinding komen met het innerlijk meisje in mij betekent ook in verbinding komen met de pijn. De pijn van wat ik heb gemist of wat me is aangedaan. Dus het heeft denk ik wel even geduurd voordat ik daar weer wat dieper in durfde te duiken. En waar het ook mee te maken had, is dat ik toen nog op die leeftijd ook niet mijn ouders wilde afvallen.
Mm-hmm.
En ik had het idee dat als ik dat deel ging onderzoeken en ook wat die aura reader mij toen teruggaf, dat ik dacht, ja, maar mijn ouders hebben het toch zo goed gedaan. Dus het heeft even geduurd. Maar op een gegeven moment, toen ik volgens mij 26 was, ja, dus vier jaar later, zat ik in mijn eerste coachopleiding. Ja, en daar ging dit meteen over. En dat is het moment geweest dat ik ook de diepte ben in gaan duiken en zelf in therapie ben geweest. Om dit stuk in mij te gaan onderzoeken. Kijk, en wat het mij tot op de dag van vandaag steeds brengt, is het echt ruimte durven geven en rouwen om dat wat je niet hebt ontvangen of wat je is aangedaan. En te leren dat jij ook een volwassen innerlijk deel hebt wat volledig voor dat gepijnigde deel kan zorgen. Ik voel me gewoon bevrijd.
Ja, dat is ware autonomie natuurlijk.
Ja, en ik voel ook veel meer liefde voor mijn ouders dan dat ik verwijt voor ze voel.
Ja, ja. Ja, en wat ik krijg is gewoon heel sterk het beeld waarin wij in de dieptepsychologie ook vaak mee werken. Hè, vanuit die mythes, echt die reis van de held.
Ja.
En dat natuurlijk in je jeugd is het dus inderdaad op natuurlijke wijze nodig dat jij heel dicht bij die gemeenschap, bij je ouders in verbinding blijft om te overleven. Maar dat op een dag die roep komt om nou daarvan los te komen, om er werkelijk te gaan kijken naar jezelf, naar je gezin van herkomst, om daarvan los te kunnen komen, om ook een volledig beeld van jezelf te krijgen, daarmee een vollediger beeld van je ouders en van de wereld, en eigenlijk op eigen benen te gaan staan, om ook weer straks, wanneer jij kindjes krijgt, ook vanuit die positie, zeg maar, hen te ontvangen.
Klopt.
Ja, en in die cyclische beweging, die wij vrouwen natuurlijk eigenlijk iedere maand maken, maar waar we een klein beetje de verbinding mee zijn verloren, die maken we natuurlijk op grote schaal in het leven natuurlijk ook.
Klopt, ja. Ik vind het mooi wat je zegt. Door jezelf vollediger in beeld te krijgen, ga je ook je ouders vollediger zien. Dat vind ik de allermooiste route. Dat is heel veel mensen denken, oh, maar als ik dan op mijn eigen plek ga staan, op die autonome, vrije plek, dan verlies ik al die verbindingen. Maar ik zie dat echt wel anders. En dat is natuurlijk niet altijd mogelijk in het moment dat je... Ik heb ook een periode gehad dat ik bewust het contact afhield met mijn ouders. Omdat ik voelde, ik ben aan het loskomen van iets. Ik ben aan het vrijkomen van iets. En als ik steeds maar met jullie in verbinding blijf, dan schiet ik elke keer in dat oude patroon, wat ik zo ontzettend graag wil doorbreken. Dus het vraagt ook wel iets. Je betaalt ook een prijs voor, laat ik het zo zeggen.
Zeker.
Maar het is uiteindelijk, voelt het voor mij wel, op mijn 35ste, dat is dus een paar jaar geleden, ik zie dus ook die cycli van om de 7 jaar vaak terugkomen. En ze zeggen dus ook dat vanaf je 35ste tot je 42ste ga je echt een soort van beklijven wat jij te brengen hebt in deze wereld. En het voelt alsof ik op mijn 35ste, dus na, nou, vanaf mijn 21ste, 25ste dat innerlijk werk te doen, ik ook echt die zielsmissie, waar je niet naar op zoek gaat, maar die jij eigenlijk die tot je komt, als ik het zo mag zeggen, alsof ik die nu ook mag gaan leven, omdat er dus niet zoveel tussen zit uit het verleden. Ik ben absoluut niet opgeschoond of verlicht of whatever, maar er is niet zoveel ruis op de lijn om helemaal op die eigen plek te gaan staan. Steeds minder ruis.
En welke functie heeft het innerlijke kind daarin voor jou gehad? Wat heb jij gedaan in relatie tot dat innerlijke deel om daar te komen?
Ja, aan de ene kant kwam ik erachter wat ik dus als vrij autonoom meisje geweldig vond om te doen.
Ja.
En
hoe kwam je daarachter?
Wat helpt is mijzelf permissie geven om dus ook niet zo volwassen en serieus te zijn. Dus kijk, als ik naar mijn eigen dochters kijk, als ik naar kleine meisjes kijk, zie ik vaak kinderen die heel erg met hun lijf bezig zijn. Bewegen, dingen oefenen, naar hun lichaam kijken. Ja, dat deed ik natuurlijk als klein meisje ook altijd. En daar vond ik wel veel in terug. Dus ik in bewegen, in dansen, in voelen. Maar ik zat het liefst als klein meisje ook in mijn eentje op mijn kamer. En had ik hele fantasieën. Ik maakte radio, ik schreef boeken. Ik was best wel graag alleen. Ja, ik was ook wel ijdel. Keek veel in de spiegel en zo naar mezelf. Weet ik ook nog wel. En later is dat allemaal een beetje afgekapt. Maar het vrije, autonome deel kwam ook meer tot mij toen ik begon met schrijven. Toen ik een brief ging schrijven aan, goh, als jij nou eens in mijn schoenen zou staan, wat zou je dan in deze wereld doen? Dus alsof ik vanuit mijn innerlijk meisje een brief schreef aan mijn volwassen deel. Heb ik ook gedaan. Maar wat ik ook heb gedaan is contact gemaakt met het deel in mij dat zich niet gezien en gehoord heeft gevoeld in wie ze wezenlijk is. En bij mij ligt dat heel pril. Dat ligt bij de conceptie en bij de ontdekking dat ze... Of dat ik dus in de prilste tijd in de baarmoeder zat bij mijn moeder. Maar het gaat ook naar momenten dat ik 3, 4 jaar oud was. En dat ik me afgewezen voelde op momenten. Dus ik werk graag met familieopstellingen. Maar ik heb ook regressie gedaan. Dat soort manieren hebben mij... mijn bewustwording vergroot. Dus wat heb ik op me afgekregen en wat ben ik vervolgens gaan doen om met die situatie te dealen? He, dus welk overlevingsmechanisme is er bovenop gekomen? En wat ik daarna ben, en dat doe ik eigenlijk nu nog steeds dagelijks, is ik word gewoon getriggerd door mensen op die oude versies in mij. En hoe beter ik ga ontdekken dat ik getriggerd word, bestaat er ook een pauzemoment creëren om anders te gaan reageren. Of om er even uit te stappen. Of om, nou ja. Dus het is een tweeledig pad. Van aan de ene kant dat speelse ontdekken in mezelf. En als ik me helemaal vrij zou voelen, wat zou ik dan in deze wereld willen brengen en in deze wereld willen doen? En aan de andere kant is het de pijn aankijken. En het gemis en de rouw doorvoelen en ruimte geven.
En nu delen wij allebei dezelfde visie. Hè? Nou, veel dezelfde visies. Maar dat in ieder geval dat die little one eigenlijk al om de hoek komt kijken vanaf het moment van conceptie. Dus vanaf het moment dat je fysiek eigenlijk in de stof komt als ziel. En ja, dat daar eigenlijk een startpunt ligt van opgeslagen ervaringen en pijn.
Klopt.
Ja.
Ja, dus blanco als een onbeschreven blad geboren worden. Ik hoop dat we dat inmiddels nu wel voldoende hebben herhaald.
Ja, en toch zie ik zie nog steeds dat vrouwen binnen kunnen komen vanuit een behoorlijke afstand tot die innerlijke kern van... Ja, ik heb gewoon een heel goed leven gehad. En hele leuke ouders. Alles is maar een soort gespreid bedje. En ik snap eigenlijk niet waarom ik nu ik zelf moeder word. Hmm. Dat het voelt alsof mijn leven een soort van in puin ligt. En als je dan dieper gaat doorvragen, dan kom je er wel achter van... Hey, er is dat gebeurd voordat jij hier op deze wereld kwam. En dit speelde er. En ja, ouders hebben een heel mooi... plaatje voorgeschoteld. Dat zit er dan ook vaak op die manier wel in vanuit beide ouders. Maar dat speelt wel een rol in die afstand tot dat innerlijke deel en het erkennen van hey, er doen dus allerlei dingen mee of invloeden mee die al verder teruggaan dan ik eigenlijk mezelf kan herinneren.
Ja, en dus je hebt de ervaringen die jij zelf mee gaat maken. Vanaf het moment, vanaf conceptie. Maar je draagt natuurlijk ook het DNA van 50% van je vader en 50% van je moeder. En daar ligt ook weer van alles in opgeslagen.
Ja.
En ik denk dat er in elk mens, en voor sommige mensen voelt dat wel heel ver weg soms, ligt er echt die eigen innerlijke kern. Die essentie van wie jij bent. En het is dus in mijn beleving gewoon de bedoeling dat we in het leven dat gewoon gaan ontdekken. Mm-hmm. Ja. Dat is de zin van het leven. Voor mij persoonlijk.
Ja.
Gewoon steeds verder in verbinding komen te staan met die innerlijke kern.
Met welk doel denk jij dat is? Of met welke reden?
Je bedoelt om dat te ontdekken?
Ja, dat die uitnodiging eigenlijk in ons leven op een gegeven moment komt van... Hey, je was één met de gemeenschap of één met je ouders, met je gezin... En nu is het moment dat je daarvan los mag komen en mag ontdekken wie jij nou eigenlijk in essentie bent. Wat is het waartoe volgens jou daarin?
Ja, het voelt voor mij als de enige route of reis naar innerlijke vrede of innerlijke rust. En als je als mens innerlijk tevreden en krachtig bent, dan... ben je dat ook in de buitenwereld. Mm-hmm. Dus het voelt als een soort heelwording naar binnen toe... waardoor je heelwording naar buiten kan worden. En ik zie dat ik nu sterker sta in mijn gemeenschap dan daarvoor.
Ja.
Daarvoor was ik wiebelig, want ik was bezig met... wat moet ik doen om erbij te horen? Nu, I show up just as I am.
Ja.
En dat betekent soms wel een beetje frictie. Maar ik ben van meer waarde nu.
Ja.
Omdat ik steviger sta. Meer wortel heb geschoten vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen plek. Dus ik ben van voor mijn gevoel van meer betekenis en meer waarde voor anderen daarmee.
Kan je dat toespitsen op het moederschap? Welke ontwikkeling jij daarin hebt doorgemaakt? Hè? Waardoor je dus van meer waarde bent eigenlijk nu.
Ja, ja, omdat ik completer ben. Want meer waarde klinkt een beetje gekkig misschien. Maar er steeds meer delen mogen meedoen in mijn leven.
Ja.
Ook die delen die lelijk zijn.
Ja.
En daardoor kan ik meer geven.
Ja.
Ja, het moederschap is natuurlijk een prachtige katalysator geweest van het hele proces om in een diepere verbinding te komen met mijn innerlijke kind. Kijk, het begon met mij dat ik onverwacht zwanger raakte en dat dus het patroon van niet gezien worden al in de herhaling kwam met mijn eerste dochter. En
want jij bent zelf, je moeder ontdekte ook dat jij...
Ja, dus met 7, 8 weken kwam ik erachter dat ik zwanger was en mijn moeder ook van mij.
Ja.
Dus er zit een imprint van ik ben niet gezien. Waar ik de laatste tijd wel ook achter kom, is dat voordat ik gezien werd, was ik ook heel vrij.
Ja. Ja.
Dus heel mooi, dit heeft iemand die mijn podcast heeft geluisterd, heeft mij dit teruggegeven. Die zei, mag ik je iets teruggeven, een beeld wat bij me opkwam. En zij zei van, ja, voordat je ontdekt werd, was je echt helemaal jezelf en helemaal eigen. En toen werd je ontdekt en moest je opeens voldoen aan verwachtingen. En dat raakte me ook diep.
Ja.
Ik dacht, ja, dat is ook waar. En
dat
toen
is mooi, hè? Dat we die focus ook met imprints of patronen of impactvolle momenten, dat die ook twee kanten kan hebben of
echt
heeft.
Ja. Dus, en het was jammer dat ik niet werd gezien, maar het was ook jammer dat ik wel werd gezien, want daarvoor was ik gewoon nog die vrije vogel.
Ja.
Ja, en toen ik zelf moeder werd en alles wat ik nu weet, veel van wat ik nu weet over die eerste 1000 dagen, wist ik toen echt niet. Dus mijn dochters zijn niet in deze kennis ontstaan en geboren. Maar ik denk dat ik op een onbewust, intuïtief niveau wel al heel veel wist. Ik heb verdrietige dingen meegemaakt in beide zwangerschappen, van verlies van mensen en tegenslagen. En dan kon ik altijd heel goed met hen verbinden. Maar ik denk wat ik vooral heb ontdekt in het moederschap is dat dus beide dochters een ander deel in mij hebben geactiveerd, wat daarvoor gewoon nog in de schaduw zat.
Ja.
En ik vind dat, ik vond dat wel echt heel pijnlijk. Want er leeft ook wel iets in mij van ik wil het graag goed doen of zo. Of misschien wel perfect. en dat, ja. Het mogen voelen dat je dus een mens bent, terwijl je dus een van de allergrootste dingen meemaakt. En je bent innerlijk werk aan het doen. En je bent kinderen aan het groter laten groeien. Ja, dat heeft bij mij gewoon zoveel blootgelegd.
Ja.
En het is ook dus een versneller geweest van het afleggen van die overlevingsmechanismes. Want ik heb beide kinderen hebben mij 2,5 jaar niet doorgeslapen. Dus toen mijn eerste dochter 3 werd, werd haar zusje geboren. Dus ik heb in een soort, ja, in een soort rare parallel universum 5 jaar lang van slaaptekort geleefd. Ja, dat legt gewoon alles af.
Ja.
Al die maskers gaan af. Al die ruis gaat eraf.
En dan komt van alles omhoog.
En er kwam zoveel bij mij omhoog. Ja. Wat er omhoog kwam was wat is eigenlijk, wat voor moeder wil ik eigenlijk zijn? Maar ook, jeetje, als ik niet thuis bij mijn gezin ben, maar ik ben aan het werk, wat wil ik dan het liefste doen als ik niet thuis ben?
Mm-hmm.
Oh, ik ben eigenlijk iets aan het doen wat ik helemaal niet leuk vind. Of wat ik doe omdat ik toch nog in die verbinding zit met mijn gemeenschap van vroeger. Oh, die vonden dat ik dat eigenlijk moest doen. Ja, in de liefdesrelatie, in de relatie met mijn lijf. Er is zoveel in beweging gekomen.
Ja, En wij zien allebei heel erg, we werken natuurlijk niet voor niets met vrouwen in deze fase. Je hebt ook zo mooi de maatrecensie erbij gepakt. Omdat je zegt, eigenlijk moet het ook echt wel een naam krijgen.
Klopt.
En deze fase, die legt natuurlijk enorm veel bloot. Omdat het proces eigenlijk ook dat die innerlijke kern veel meer gaat spiegelen. Jouw kind spiegelt nou heel vaak één op één een deel van jouw innerlijke kind. Maar ook omdat die herhaling van cycli uit die voorouderlijke lijn emoties die onverwerkt zijn of ervaringen die nog niet in beeld zijn of verwerkt zijn omhoog brengt. En zo gaat dat op verschillende lagen dus aan het werk.
Ja, ik zie dus dat waar veel vrouwen het als negatief bestempelen. Oh, die hormonen. Of oh, dat brein wat niet meer werkt. Ik zie alles wat bij de maatrecensie hoort. Dus fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch, spiritueel. Zie ik als een hele dikke vette uitnodiging. Om meer en meer je ware zelf te worden.
Ja.
En dat klinkt zo lekker als je het zegt. En als je erin zit, is het gewoon een shitzooi.
Ja, ja, want kijk, je kunt dan natuurlijk ook geen het slachtofferschap, wat overigens wel op sommige punten natuurlijk gevoeld wordt, maar je kan hem niet meer helemaal, je kunt jezelf eigenlijk niet helemaal meer slachtoffer maken van hetgeen wat je doormaakt of het op afstand zetten.
Nee.
Je neemt eigenlijk eigenaarschap voor datgene wat zich in jouw leven openbaart. Dus ook al zijn het natuurlijk die hormonen, wij zeggen natuurlijk niet voor niks zo binnen zo buiten. Het is eigenlijk een afspiegeling van een symptoom wat gaat over iets anders. Daar zit een oorzaak of er zit een het is eigenlijk een spiegel. Ja. Ook die fysieke processen zijn een spiegel.
Ja, je trekt eigenlijk alles wat je op je afkrijgt steeds naar binnen toe.
Ja, van wat zegt dit over mij of wat raakt het in mij en hoe relateert het aan mijn leven of aan
en
mijn.
Precies, het betekent niet dat als je extreem misselijk bent dat je geen medicatie mag gaan slikken.
Absoluut
of zo.
Nee.
Laten we dat allemaal even parkeren. Maar het gaat erover dat je op een diepere laag een uitnodiging voelt om te onderzoeken waar gaat het nou eigenlijk over.
Ja.
En wat ik misschien nog wel mooi vind om te benoemen is dat het moederschap mij dus ook verder heeft aangemoedigd om altijd op de diepere laag te kijken. Ik heb namelijk daar voorheen altijd gedacht, doe niet zo moeilijk. Doe niet zo zwaar, weet je wel. Maak het leven gewoon wat lichter voor jezelf. En nu, maar ik ben zo niet, want ik denk automatisch altijd zo. Ik denk als ik in contact sta met andere vrouwen, dan voel ik al bij hen, daar zit jouw kern en dit ligt er overheen. En ja, ik voel nu voor het eerst ook, omdat ik, als ik dan naar mijn dochters kijk, denk ik, ja, ik wil ook graag dat zij tot bloei mogen komen met al hun eigen strubbelingen en tegenslagen in het leven. Maar ik wil ook graag niet meer die concessies doen op wie ik dan ben. Ook in de ogen van hen. Doe het vooral voor mezelf hoor, maar ook in de ogen van hen.
Ja,
ja.
Want eigenlijk wat je zegt is, hè, die heelwording die gaat eigenlijk over die delen van jezelf die nog in het donker zitten. Of patronen die over jouw ware zijn heen liggen. En die in beeld brengen, maar ook integreren. Zodat je, nou dat is een moeilijk woord, maar die delen eigenlijk van jezelf weer onder de loep nemen. En toe-eigenen als in, hey, daar heb ik ooit iets ingezet om dat niet te voelen, maar nou, als je het niet gezien zijn, dat doorvoelen.
Klopt.
En wat heeft dat jou gebracht, zeg maar? Of wat brengt het je dan in jouw gezin? Wat zie jij daar terug?
Ik voel me gewoon een hele heel geaard persoon.
Ja. Hoe was dat daarvoor?
Ik was meer in mijn hoofd bezig om dingen perfect te doen.
Ja.
Dus de belangrijkste beweging die ik heb gemaakt is naar, ik ben sowieso erg gevoelig geweest voor wat zijn de verwachtingen van de buitenwereld. Zowel over mij als persoon, als vrouw, als iemand die werkt. Iemand die in een relatie zit, als dochter, als vriendin. Ik was gewoon de hele tijd bezig. Hoe werkt het hier en wat moet ik van mezelf dan laten zien om dat te laten slagen? Dus ik hoorde wel in het plaatje van het brave meisje, de ideale schoondochter, de ideale medewerker, oh, die wil je hebben, weet je wel, die wil je in je team hebben. Ik scoorde overal hoog. Maar heel veel ten koste van mijn eigen kern. En dan krijg je dus ook een moeder die dus heel erg haar blik heet naar buiten richt.
Mm-hmm.
En bezig is met hoe doe ik het dan goed? Dus ik dacht gewoon, moeder. Wat zei jij?
De goede moeder.
De goede moeder.
Ja.
En dat heeft natuurlijk vooral bij ons met slapen zich heel erg geuit. Hè? Dus mijn dochter wilde gewoon bij ons in bed liggen. En ik dacht dat dat niet goed was.
Ja.
Dus ik heb al die verdomde slaaptrainingen gedaan en zo. En later, dus ook bij de komst van mijn tweede natuurlijk, maar überhaupt in die hele reis die ik toen doormaakte, kwam ik erachter dat ik dat helemaal, dat als ik de buitenwereld weg zou laten, dan zou ik hele andere keuzes gaan maken. Maar daarvoor moest ik wel een stevigheid in mezelf ontwikkelen, dat ik de blikken, de ogenschijnlijke blikken van de buitenwereld kon gaan verduren.
Ja.
En het betekent dus niet, een geaarde moeder betekent niet dat ik niet af en toe schreeuw tegen mijn kinderen, dreig of, want dat doe ik ook allemaal. Maar wel echt een stuk minder. En wat ik ook heel goed of beter kan, wat ik heel goed kan, is de emoties van mijn kinderen reguleren.
Ja.
Omdat ik mijn eigen emoties beter kan reguleren.
En zie je daar verschil in? Met bijvoorbeeld in het begin, toen je net was?
Ja. Ja, als mijn jongste dochter, die heeft gewoon wel echt een geboortetrauma. En überhaupt haar periode in de baarmoeder was niet altijd even makkelijk. Zij moest gewoon huilen toen ze geboren werd. Zij moest ontladingshuilen doen. En verwerkingshuilen. Nou, A, kende ik de term toen niet. En B, mijn hele systeem ging op slot als zij dat deed. Ik kon niet met haar in verbinding blijven als zij zo hard huilde. En pas later ben ik gaan ontdekken dat het enige wat zij van mij vroeg was gewoon tegen me aangeplakt zitten.
Mm-hmm. Ja.
En ja, dus dat, ja, er is echt wel een groot verschil tussen nu en inmiddels 7 jaar geleden.
Ja.
Ja.
En als we dan kijken naar dat het een soort wetmatigheid is van kinderen om datgene te spiegelen wat nog onbewust in een moeder onderdrukt wordt of niet meedoet, dan is dat natuurlijk ook veel minder. Kinderen van moeders die zichzelf veel beter in beeld hebben, die hoeven minder hard eigenlijk de onbewuste delen te spiegelen of te dragen.
Ik kreeg laatst van iemand te horen, jeetje, wat heb jij makkelijke kinderen. En toen dacht ik echt, oké, Aats, ik vind niet dat je dat label op mijn kinderen mag leggen. Maar ik denk wat iemand ziet is dat ik gewoon heel erg in verbinding ben met mijn kinderen. Dus ik ging gisteren mijn dochter ophalen van de peuterspeelzaal. En als ik haar ophaal, dan is ze vaak in de speeltuin met het groepje. En dan wil ze daar eerst nog een half uur spelen. En dat vond ik ook oké. Alleen ik had nog niet geluncht. Dus ik stond ook daar met, ik heb trek, weet je wel. Ik wil naar huis, ik wil eten. En zij wilde nog helemaal niet naar huis. Ja, en natuurlijk gaat ze dan even krijsen en op de grond liggen. En dan waar ik dan misschien voorheen had gedacht, ik gooi je over mijn schouder heen en we gaan naar huis, ga ik nu eerst verbinding maken met dat het jammer voor haar is dat we weggaan, maar dat ik ook trek heb en echt even wat wil eten. En aan de buitenkant zou iemand dan misschien zien, oh, die heeft een makkelijk kind, want uiteindelijk gaat het toch met de moeder mee, ondanks dat het nog in de speeltuin wil blijven. Maar wat eronder ligt, is dat ik mijn eigen behoeften durf te erkennen. Het is even een makkelijk voorbeeld, hè? Mm. Maar mijn eigen behoeften durf te erkennen. Ik durf haar verdriet even te erkennen. En ik durf duidelijk te zijn in wat we gaan doen vervolgens. En die keus durf ik dan ook te dragen. Dus ik zie gewoon dat wij als gezin zijn, en mijn man heeft daar ook heel veel stappen in gezet, een gezin die bezig is om in verbinding met elkaar te zijn. En dat betekent niet dat er nooit chaos is, maar ja. En dat is niet per se makkelijk. Het is heel simpel, maar niet per se makkelijk.
Mm-mm.
Laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou noemde jij net een geboortetrauma. Hè?
Ja.
En ik hoorde je daarvoor ook zeggen trauma. Nu, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Het traumatische of het beschadigde of de pijn van het innerlijk kind wat eigenlijk voelbaar is. En hoe jij dat definieert.
Ja, ik zie trauma als een onafgemaakte ervaring. Alsof de cirkel is doorbroken. Dus je hebt iets op je afgekregen wat in dat moment te groot was om volledig te doorvoelen of in gedragen te worden. En die onverwerkte ervaring wil graag full circle komen. Dus je gaat aan de buitenkant spiegels krijgen om die ervaring ten diepste rond te maken. Ja, zo zie ik het eigenlijk.
Ja, en ja. Ik ben wel benieuwd. Ik zie nog steeds dat de mensen waarmee ik werk, maar ook daarbuiten, het moeilijk vinden om trauma eigenlijk te erkennen in hun eigen leven of in het leven van hun kinderen. Dat we nog steeds kijken naar, het is toch gewoon een hele, ogenschijnlijk natuurlijke ervaring dat geboren worden. En ook die kindertijd, alsof het een soort van makkelijk is. Je hoeft nog niks, je hebt nog geen verantwoordelijkheid.
Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt, al weet ik het natuurlijk een beetje, maar...
Ja, ik zou echt heel graag een traumabewuste maatschappij willen krijgen. En misschien helpt het wel als we het woord trauma, maar ik zie dat een beetje als, hoe noem je dat?
Een beetje glazuren. Of
het... Ja, die zou kunnen zeggen, laten we de onverwerkte ervaringen van onszelf en onze kinderen in beeld brengen. Maar in mijn beleving is dat nog steeds, je brengt gewoon een trauma aan het licht.
Ja, want als jij trauma definieert als een ervaring, hè, die te groot was eigenlijk om fysiek en psychisch en emotioneel te verwerken, om die af te maken, dan zou je kunnen zeggen, je begint eigenlijk op deze wereld al met dat trauma. Dat is eigenlijk al een aandrijving in jouw weg naar meer bewustzijn later. Of tot meer heel worden.
Ja, en dat is geboren worden is een van de grootste transities die we meegemaakt in het leven.
Precies.
En als je je kan voorstellen dat dus elke transitie opvolgend op de geboorte een activatie kan zijn van die eerdere imprint, dan gaan we gewoon anders kijken. Dus kijk, ik kan bijvoorbeeld zeggen, oh, ik voel me zo schuldig dat ik mijn dochter niet heb gezien en dat bij de geboorte er dit en dit is gebeurd. Maar ik ben niet bezig om mijn kinderen traumavrij op te laten groeien. Dat is niet mijn doel.
Mm-hmm.
Ik ben bezig om aanwezig te zijn in wat zich aandient in het moment. Want zij hebben hun eigen pad te bewandelen.
Ja.
En dat hoeft... Ik vind het prachtig hè, dat we allemaal bezig zijn met de weg vrij maken van hobbels en stenen waar onze kinderen niet over mogen vallen. Zeker mee doorgaan. Maar laten we dat niet doen omdat we willen dat er geen keien meer mogen liggen.
Het is zo paradoxaal, hè? Die zien we natuurlijk gewoon telkens terug.
Ja.
Enerzijds groeit ons bewustzijn door op die manier te kijken. En anderzijds zit daar ook bij heel veel mensen nog steeds, komt het voort vanuit een pijnplek. Vanuit, ik kan eigenlijk zelf nog niet zijn met wat mijn eigen trauma of pijn is.
Ja.
Vanuit dus die perfecte of goede moeder.
Klopt.
Naar buiten toe geprojecteerd. Ik wil graag dat mijn kind het anders heeft dan ikzelf. En die herken ik wel, die transitie die ik daarin heb moeten maken. Waar
ik
het voorheen
ook
echt was van, nou, zij mag niet hetzelfde doormaken als wat ik heb doorgemaakt. Het komt het nu vanuit een heel andere plek. Zij heeft haar eigen pad te bewandelen. En ik doe mijn werk waar ik voel dat ik geraakt word of getriggerd word. Omdat ik weet dat het ook een dienstbaar iets is naar mijn gezin.
Ja.
Of dat ik weet dat ik daar werk te doen heb.
Ja.
Maar dat komt wel vanuit een andere laag.
Ja, en ik vind het ook mooi, want ik zie alles als paradoxaal. Maar dan in polariteiten die niet zonder elkaar kunnen.
Exact.
Dus we kunnen de route naar bewustwording bewandelen en tegelijkertijd voelen dat we het niet moeten doen vanuit het perfectionisme of de goede moeder. Ja.
Ja, ik denk ook dat het voortkomt vanuit die innerlijke kern of dat die little one, zeg maar, die dus eigenlijk ook een beetje gespleten is, die een soort pijn of een beschadiging, dus een waarom heeft, maar tegelijkertijd ook een drijfveer of een waartoe om je eigen potentie of je eigen te worden wie je eigenlijk in essentie helemaal bent.
Ja.
En dat die twee eigenlijk binnen die bezieling al eigenlijk aan elkaar vastzitten.
Ja. Ja, en wat ik mooi vind om nog even daarover te zeggen is dat, weet je wel, afgelopen weekend heb ik weer innerlijk werk gedaan in de zin van Ik deed een opleiding familieopstelling en aanvullende. En ontving zelf een eigen opstelling. Nou, daar gebeurden prachtige dingen. En dan kom ik thuis en dan voel ik gewoon dat mijn draagkracht groter is. Ja. Naar mijn kinderen toe.
Ja.
Omdat ik weer een stukje in mezelf heb kunnen aankijken, heb kunnen doorvoelen. Misschien laat het me wel los, maar ik heb het vooral toegelaten. En dan zie ik gewoon dat er dus tussen mij en mijn dochters minder in zit. En daardoor ben ik benaderbaarder. Voel ik dat ze heel erg naar me toe trekken. Maar niet in een hangende zin, maar meer in een ik kom even bij je opladen zin. Weet je, ik kom even een shotje, weet ik veel, levensenergie bij je aftappen of zo. Dus dat, ja, en daar krijg ik wel heel veel voldoening van.
Ja.
Ja,
ik vind het ook wel mooi dat je die levensenergie eigenlijk zo benoemt.
Ja.
Het was ook wel echt een thema in de afgelopen weken bij mij. Want daar gaat het denk ik over. Op het moment dat we diep geraakt worden of bepaalde ervaringen tegenkomen die te groot zijn om te verwerken. Eigenlijk splitst er dan iets af of er blokkeert iets. Maar in ieder geval in die doorstroming van onze levensenergie stagneert eigenlijk iets. En door je ten eerste bewust te worden of die cyclus af te maken, dan gaat er weer stroming letterlijk komen. Hè?
Dat voel ik ook.
Ja.
Voel ik innerlijk me warm en vervuld en ja, alsof het meer kan stromen. En het interessante is ook dat als je meer stroomt, dan kan je dus ook heel goed voelen waar het niet stroomt.
Ja.
Hoe meer je in verbinding staat met jouw levensenergie, jouw levensstroom, hè, als een soort, dus, nou ja, een soort rivier in een bedding. Die voelt dan ook wel waar die naartoe moet stromen of zo. Oh, hier zit een kei. Nee, wacht even, dan ga ik eromheen. Of hier zit een, weet ik veel, een dam. Maar ja, dat voel ik heel sterk. Dat, oh ja, hoe meer die energie stroomt, hoe helder het ook is om keuzes te maken in dingen die me niet meer dienen. Of, ja.
Ja, en het mooie is dat ik luisterde, en ik ga hem gewoon benoemen. Ik luisterde gisteren natuurlijk jouw podcast met Ian de Mosselman, waarbij het gaat over al die liefde, al die woede.
Ja.
En voor mij gaat die levensstroom ook wel echt over en hè, die liefde, die levensenergie. En tegelijkertijd ook die woede. Want die woede, dat vuur vanuit hè, vrouwen en baarmoeder eigenlijk, gaat ook over levensenergie. Over hè, hier echt een plek op deze wereld innemen. En hoe die woede eigenlijk laat zien van hey, je wil een plek innemen. De wil werkelijk zijn vanuit. En dat de kindjes die er nu zijn, dat vuur en die wil eigenlijk ook spiegelen. Maar waar het dus tegelijkertijd voor mijn gevoel ook echt gaat over, ben je helemaal in leven, weet je wel? Ben je aanwezig hier?
Ja, want
kan je met al je
die levensenergie is ook best wel intens.
Ja, en ik denk dat ik voel gewoon dat er zit een bepaalde, er zit ook een bepaalde angst natuurlijk in onze samenleving collectief voor die vuurheid, voor die levensstroom. Want wat gebeurt er als je je daar dus helemaal mee durft te verbinden? Ik maak bijna pulserende bewegingen.
Ja.
Dat lijf gaat fysiek al meedoen. Maar wat wij zeker vrouwen hebben geleerd, is die emoties allemaal een beetje wegstoppen, een beetje onder een jas zetten, onderdrukken. Maar wat zou er gebeuren als we werkelijk aanwezig zijn en ons vuur laten zien?
Ja, ik kan me ook nog goed herinneren dat ik gewoon als klein kind best wel vurig was en fel en ook op rechtvaardigheid zat ik heel erg. En in de klas kon ik dan echt bezig zijn met als iemand iets wel of niet kreeg, of als een meisje dan haar mond moest houden, maar een jongen niet of zo. Ik was daar meteen sensitief op. En ik weet ook dat in mijn puberteit ik dat hele vuur heb gedoofd.
Ja.
Door reacties uit mijn omgeving, maar ook door te kijken hoe doen anderen het. Oh, die zijn best wel stil. Ik heb gelukkig wel een vurige moeder, maar daar schaamde ik me dan eerder voor, dat ik dacht, oh, dat wil ik ook doen.
Oh ja.
Ja, en nu begin ik langzaam aan weer een beetje die felheid terug te krijgen. Alleen die felheid is niet vanuit een plek van tekort, maar vanuit een plek van overvloed. Ja, en ik voel me dan ook echt, dat zei ik toch laatst tegen jou, van een gekooid dier is een monster of gekooide energie is eng. en onvoorspelbaar.
Ja.
Maar een vrij dier of vrije energie is een force of nature.
Ja, ja. En toch zit hij vanuit, vanuit de onderdrukking zit hij vol vast aan de angst voor dat vrije deel. Want wat gaat er dan gebeuren? En natuurlijk ook vanuit, we zijn gewoon bang voor die onvoorspelbaarheid. Daar zit een diepe angst op.
Ja, het is inderdaad niet altijd lineair wat eruit komt.
Nee. En wat zie jij nou terug in de praktijk? Je gaat natuurlijk bijna naar Spanje, maar ik vind het wel leuk om... je hebt zoveel gedaan met groepen waar ook één op één vrouwen begeleid. Welke thematiek kom jij nou tegen? Welke voorbeelden heb jij nou als het gaat over dat innerlijk kind? En hoe, wat het dus betekent als je daar dus een dieper contact mee maakt? Wat het dus brengt?
Ja, er zijn twee dingen die bij mij opkomen. Het is natuurlijk ook mooi dat de fase waar ik dan een beetje in zit, daar resoneren de vrouwen dan ook op. Dus bij de ene groep voelde ik veel meer het voelen. Mag ik echt diep voelen?
Ja.
Zowel joy en plezier als mijn diepe, diepe, diepe verdriet. Maar de thematiek die ik ook veel tegenkom is gewoon het ontladen van woede.
Mm-hmm.
Ik heb echt heel veel schreeuwende vrouwen in mijn groepen.
Vanuit die onderdrukking?
Ja.
Van dat vrouwelijke, vanuit die natuur. Ja.
En ook zit daar wel een stuk onmacht aan gekoppeld. Hè? Dus het is altijd even zoeken naar, is het nou een primaire emotie of is die secundair? Waar hebben we het nou precies over? Hè, dus primair, daarmee heel je eigenlijk een onverwerkte ervaring. Maak je iets full circle. En secundair hertraumatiseer je eigenlijk.
Wat gebeurt er dan? Als het dus, wat zie jij dan daarin? Als het dus secundair is?
Ja, dat dus eigenlijk zit er dan vaak of een aanklagende boosheid in, of een slachtofferboosheid in. Of je bent dus aan het redden, dus zit het meer in die drama driehoek van redden. Of van,
ja.
Terwijl in primair zie je gewoon een hele korte, intense emotie, een ontlading, waar daarna instant verzachting is en diepere verbinding met zichzelf.
Ja.
Dus bij die secundaire emoties uit zie je eerder een verwijdering van het zelf. Ik kom weer dieper in verbinding te staan met mezelf. Dat onderscheid is best wel duidelijk.
Ja.
En dat is ook, geldt trouwens ook voor het voelen. Hè? Dus je kan, maar mijn moeder heeft me niet gegeven wat ik wilde. Naar, wat jammer dat ik dit allemaal heb gemist. Weet je wel? Een soort van verdriet kan ook primair of secundair zijn. Maar zodra je op die primaire laag komt, dan zie je dat het een vrij intens, kort, heel heftig is. En daarna meteen een ontlading, verbinding, zachtheid.
En ook tegelijkertijd meer plek innemen of stevigheid.
Ja, en wat ik daarin nog wil benadrukken. Dus ik denk dat de wond van heel veel vrouwen ligt gewoon op de baarmoeder. Omdat daar zit onze levensenergie, daar zit ons vuur. Maar daar zitten dus ook onze onverwerkte ervaringen. En op het moment dus dat die vrouwen of die primaire boosheid of verdriet ten diepste mochten voelen, ik zie ze allemaal in dat bekken zakken.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Zo uit het hoofd, zo boef, zo in dat lijf, in het bekken.
Dat gebeurt natuurlijk ook instant natuurlijk als je zwanger wordt, want daar gebeurt het. Dus die uitnodiging, het vindt daar eigenlijk direct plaats, de uitnodiging om je daarmee te verbinden met onverwerkte emoties, hè, met jouw levensenergie.
En ik zie ook heel veel vrouwen die dat gewoon heel spannend
met
vinden.
Met je eigen natuur, ja.
Die gewoon niet, ook niet als ze zwanger zijn, in dat deel van hun lijf aanwezig durven te zijn.
Nee, maar heb jij het geleerd?
Nee, man.
Nee.
Oké, ik even flash forward, maar ik ga hier wel een boek over schrijven. Ja. Over hoe we onze dochters vrouw kunnen laten worden.
Het is
worden.
Toch ook essentieel?
Ja.
Ik ben blij dat je dat gaat doen.
Nee, echt. Dat gaat er komen.
Kijk, als ik mijn vuur thuis liet zien, of als ik gewoon echt uit mijn stekker ging, dan werd je gewoon alleen gelaten.
Ja.
Daar moest je het dan mee doen. Dan zat je letterlijk eigenlijk in die opgeslotenheid.
Klopt. Klopt, en wat dus het vuur, de felheid, maar ook een soort van de innerlijke wijsheid die heel veel vrouwen in zich dragen. Daar wordt ook zo weinig mee gedaan.
Ja.
Met al die intuïtie, met al die gaven.
Nou, ik denk eigenlijk ook dat hij op die plek ook binnenkwam. Ik voelde natuurlijk gewoon van alles.
Precies.
Wat gewoon niet aan het licht mocht komen. Daar ging het eigenlijk over. Ik wist als kind exact wat er in mijn familielijn speelde. Maar ik leefde niet in die familie. Dus dan ben je automatisch, wordt die wijsheid of die intuïtie, die wordt eigenlijk dus al direct voor gek verklaard.
Exact.
En dat is wat heel veel vrouwen drijft op het moment dat ze dat beseffen. Of in ieder geval als het ergens de schoen gaat wringen. Van hé, ik voel van alles en ik heb van alles gevoeld. Maar er is mij net gedaan alsof ik niet in die wereld leefde.
Nee, dus in het afzakken naar die plek waar al die wijsheid ligt, heb je ook een soort van vernieuwd vertrouwen met jezelf te onderzoeken en te maken. Van durf ik dus ten diepste te vertrouwen dan ook op die wijsheid die ik voel, in plaats dat het vroeger altijd is gewantrouwd, is afgekeurd. Mm-hmm. Ik me ervoor moest schamen of whatever.
Ja.
Ja, en dit, weet je wel, dit wat we nu allemaal bespreken gaat natuurlijk ongelooflijk over die moederwond. Hè? Dus
zeker.
Over die wond die van vrouw op vrouw, van moeder op moeder wordt doorgegeven. En ik had daar laatst een interessant inzicht ook over, is dat als dus de dochter zeg maar in het licht gaat staan en de moeder wordt maar bozer en bozer en bozer, omdat zij herinnerd wordt aan haar eigen licht wat niet heeft kunnen schijnen. Dus ja, kan je als vrouw verduren dat je dus zeg maar, dat je gaat ontstijgen de verbinding die je dus had op basis van een soort vals zelf.
Ja, en daar ik voel alleen maar, er zit zoveel doodsangst op. We gaan echt.
Klopt.
We gaan tot in het diepst van onze wezen. Voelt het als, ik zou wel eens hier gewoon ten onder kunnen gaan.
Ja.
Niet alleen omdat dat natuurlijk ook letterlijk is gebeurd in tijden voor ons. Want nou, je kop ging eraf of je werd opgehangen of verbrand. Maar het is ook nog steeds zo voelbaar vanuit, ja, de vrouwen waar wij uitkomen, de generatie vrouwen waar wij uitkomen, dat ons licht letterlijk niet echt een plek mocht krijgen. We konden dat niet ontstijgen. Dat moest onderdrukt worden. Zowel in de man als in de vrouw. En daar zijn we denk ik, daar zijn we nu een begin in aan het maken.
Ja.
Ja. Ja. Ik denk alleen maar, ja, dit gaat nog wel wat opschudding. Als mensen dit echt, als vrouwen dit echt gaan doen, als ze echt gaan staan.
Ja, ik denk dat het dat er wel veel weerstand op gaat komen.
Ja,
ik denk wel. En dat betekent dus niet dat we als vrouwen, weet je wel, als een soort botte feministen allemaal samen moeten komen en in die mannelijke energie moeten doorschieten. Ik zie het juist als het heilige huwelijk tussen het vrouwelijke in mezelf en het mannelijke in mezelf.
Absoluut.
Waarbij mijn thema ligt gewoon echt op in die fijngevoelige, zachte vrouwelijke energie te durven landen. Want die mannelijkheid is voldoende aanwezig.
Ja, en voor mij ligt die andersom.
Ja.
Ligt die om werkelijk met mijn vuur te verbinden. En
ja,
eigenlijk een dikke middelvinger af en toe op te steken.
Ja.
Ja. En de grap is, kijk, en dat is wel mooi. Daarom denk ik, geloof ik echt in dat het soms nodig kan zijn om daar hulp bij te vragen. Je kunt het zien en je kunt het weten en je kunt een kind krijgen en je kunt beseffen van, ja, dit is exact wat zij hier komt doen in mij. En je kunt de uitnodiging aannemen en tegelijkertijd kun je dus gewoon vol terug in die tijdlijn worden geschoten van, ik weet niet welke hoeveel jaar terug. En het gevoel hebben dat je in die energie nog van alles aan het uitspelen bent in die drama driehoek.
Klopt. En ik heb zelf dus ook, wat ik net even benoemde over die primaire emotie. Het is mij, nu lukt het mij af en toe om dat te voelen in mijn eentje.
Ja, ja, ik ben daar
ik
ook
heb
pas
dat,
recent.
Ja, dus ja. De afgelopen 15 jaar, vanaf mijn 21ste zeg maar ongeveer, heb ik dat altijd onder begeleiding gedaan. Want mijn systeem wilde daar niet naartoe.
Ja.
Maar inmiddels voel ik dat er een soort volwassen draagkracht in mij aan is ontstaan. En ik heb het vertrouwen dat als ik er doorheen ga, dat ik er ook doorheen ga.
Ja.
Als ik erin zit, dat ik er doorheen ga. En dat ik er niet in blijf hangen.
Ja. En dat is denk ik goed om het onderscheid te maken.
Ja.
Tussen, kan ik dit zelf reguleren? Kan ik hier doorheen gaan? Of zit hier toch nog ergens dus dat overlevingsmechanisme wat zich ermee aan het bemoeien is? die het op een bepaalde manier, of waar nog een controle op zit, waardoor, want er zit ook de neiging, onbewust, een censuur zit er snel op.
Ja, en als je dus realiseert dat je leert alleen maar reguleren via co-regulatie.
Exact.
En dus ik ben ook heel vaak voor vrouwen in mijn programma's of in mijn praktijk, ben ik even de moeder.
Ja.
De innerlijke moeder aan de buitenkant, die dus de vrouw helpt te reguleren, te leren reguleren.
Waar ze dat vroeger niet, die steun en support heeft gehad. Ja, dat was ook meteen wat net bij me opkwam. Want eigenlijk wil ik hier gewoon heel graag vragen van, wat kan je nou doen op het moment dat je voelt van, hey, dat innerlijke deel of dat innerlijke meisje, die little one, die dient zich aan. Hoe ga je nou een begin maken? Of als je al wat verder in het proces bent, hoe kan je dat verdiepen? En wat meteen, wat mijn antwoord ook daarin is, kijk, wij hebben elkaar wel heel erg gevonden op een diepere laag, echt jezelf en de ander kunnen ontvangen.
Ja.
Dus mijn advies zou zijn om je echt te omringen met vrouwen die, waar je en door, je wordt automatisch uitgedaagd. Het is niet een groot red carpet.
Nee, het is geen Garden of Eden geweest.
Nee, je gaat ook die delen dus weer in vriendschappen van jezelf die nog eigenlijk een beetje in donker zitten opnieuw uitpakken. Maar in dat proces en door die onveiligheid heen,
je hebt er maar één nodig.
Ja.
Ja. Je kan je omringen met vrouwen en je kan ook nadenken over wie is die ene waar ik dit misschien mee zou willen doen.
Ik denk dat dat heel wijs is om daar met één iemand dat zo heel voorzichtig toch te gaan doen.
Ja, en in sommige relaties zie ik het ook dat het tussen de partners kan. In
Absoluut.
Sommige liefdesrelaties dat daar hele mooie dingen in ontstaan. Dat de een net even wat beter die ander kan reguleren dan die ander.
Ja.
En ik denk, mijn eerste advies zou zijn, dus stel dat je voelt, ik word op die andere tijdlijn geworpen, is het allereerste, is kijk of je de afwijzing eraf kan halen. Ja. Dus als je hier net mee begint, jij begon dit gesprek met, ik weet dat heel veel vrouwen in mijn praktijk altijd van het deel af willen. Kan je kijken of je, en dat hoeft nog niet eens, je hoeft niet eens compassievol te worden. Laten we neutraal worden, laten we daarmee beginnen.
Ja.
Kan je neutraal zijn met dat je dus op die andere tijdlijn wordt geworpen. Want dan, kijk, die little one, zo zie ik het bij mezelf ook, als ik haar veroordeel, dan gaat ze weg. Dan gaat ze achter het gordijn zitten en dan kan ik helemaal niet met haar werken. Ik kan helemaal geen relatie met haar opbouwen op het moment dat ik haar afwijs.
Ja.
Maar op het moment dat ik neutraal, en nu lukt het meer om compassievol te worden, maar ook om neutraal naar haar te kijken van, goh, jij zou nu het liefst dit willen doen, of jij nu het liefst dat willen doen. En voor mij helpt het altijd om tijd te creëren. Dus tussen mijn geactiveerde, dus ik word getriggerd, en mijn reactie, kan ik daar tijd in bouwen.
Ja.
Die twee dingen zijn voor mij levensveranderend geweest. Toen ik die begon in te bouwen.
Ja. Wat zou je nog meer en gewoon wat praktische handvatten mee willen geven in het werken met dat innerlijke kind?
Ja, ik raad altijd aan om een plek in huis in te richten.
Oh, ik kreeg gisteren een berichtje van iemand die jouw programma volgt en die bij mij in de retret een steen heeft gekregen. En die zei, het is zo mooi hoe dat steen een plek inneemt op mijn altaartje, wat Madelon heeft aangegeven om dat te doen. En hoe wezenlijk verschil het maakt dat dit meisje een fysieke plek heeft in mijn huis.
Ja, en dat kan dus ook zijn met een foto of een voorwerp. Maar al is het een kaars wat je neer. Maar zet met intentie iets neer in je huis om een diepere verbinding met je innerlijk meisje te krijgen. Ik heb gewoon een foto ook hangen naast onze eettafel van mezelf als 4-jarige. Dat is een van mijn tips. En
daar wil ik nog aan toevoegen dat het ook mooi kan zijn om daar om dat te doen voor je overleden kindjes. Omdat heel vaak op een bepaalde manier de kindjes die fysiek leven, dat proberen toch ook weer te spiegelen vanuit datgene wat onbewust wordt weggedrukt. Dus mocht dat een verdrukking of onderdrukking zijn, hè, die kindjes die niet in het fysieke leven zijn gekomen, maar wel bij je zijn, dat die ook op een bepaalde manier een plekje krijgen.
Ja. En als nou het innerlijk meisje nog heel ver weg voor je voelt, zou je ook een plek in huis kunnen inrichten waar de intentie is gewoon mijn persoonlijke reis of zo.
Ja.
Maakt niet uit.
Ja.
Maar ik merk dat plekjes waar ik elke keer langs loop, waar of die steen of die foto of dat kaarsje of dat er toch iets in mij constant wordt geactiveerd en herinnert aan die route die ik dan aan het bewandelen ben. En wat mij ook echt wel heeft geholpen zijn innerlijk kind meditaties, visualisaties en schrijven. Dus schrijven aan mijn innerlijk meisje of vanuit mijn innerlijk meisje. Beetje je kan een beetje vanuit verschillende perspectieven dat doen. Bij mij werkt het beter om er aan te schrijven en niet vanuit. Dus sommige vrouwen vinden het fijner om vanuit het innerlijk meisje te schrijven. Ik schrijf liever tegen haar aan vanuit mijn volwassen deel. En dan krijg ik meestal wel mooie antwoorden terug. Ja, die dingen zou ik zeker aanraden.
En daarbij is vertraging volgens mij wel een voorwaarde om wat meer tijd voor jezelf, voor die momenten in te lassen. We zijn geneigd om zo snel te gaan. En zeker als je al moeder bent. De taken of die volgen ook zich in een rap tempo op.
Ja, en ik zie dat ook gewoon heel vaak als een... Het was wel mooi. Ik had dus in de aanloop naar de verhuizing had ik dus al mijn keukenkastjes opgeruimd. Ik had alles in glazen potten gedaan en alle kruiden met gestickerd en zo. Echt helemaal heerlijk.
Ik straks alles over horen.
Ja, er is straks alles over. Dat was zo fijn. Maar wat wel mooi was, dat toen dat klusje was afgerond, toen kwam eigenlijk wat er werkelijk opgeruimd moest worden. En dat diende zich afgelopen week aan. En dat zei iemand tegen mij van, oh, kwam het na je keukenkastjes? Toen zei ik, ja. Dus heel vaak durf ik dan nog niet die pijn aan te gaan of aan te kijken. Dus dan ga ik eerst andere dingen. Ik ga letterlijk opruimen. Dat is eigenlijk mijn soort van cue.
Voor mij ook.
Ja, dus ik ga aan de buitenkant opruimen om vervolgens het naar binnen te halen. Ja, en daar dus vertragen, maar ook gewoon het even... Ik geloof inmiddels, en dat is ook omdat ik het steeds vaker toelaat, dat het toch een golf is die weer voorbij gaat. En dat vind ik heel bevredigend.
Ja.
En rust geven van, oké, ik ga nu kopje onder. Ik voel echt dat ik aan het water trappelen ben. Maar ik weet ook dat ik weer boven kom drijven.
Ja,
ja.
En ik heb heel vaak de affirmatie voor zowel mezelf als voor de vrouwen die ik begeleid, dat alles wat omhoog komt je ook echt daadwerkelijk kan dragen. Anders zou het niet omhoog komen.
Ja, mooi.
Ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan.
En ik ga heel erg missen.
Ja, ik jou ook, liefje. Heel mooi gesprek.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.